Welkom bij Freudcast, een podcast over psychoanalyse. Mijn naam is Louis de Geest. Ik ben werkstudent psychologie aan Universiteit Gent en zelf al 11 jaar in analyse. En in deze 8-delige podcastreeks ga ik in gesprek met voornamelijk Gentse psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. In deze 4e aflevering doe ik dat met Huga Traas, een analytica die hier in Gent al 32 jaar haar eigen praktijk heeft en die eigenlijk een groot stuk van de geschiedenis van psychoanalyse in Gent heeft kunnen meemaken. We hebben het in dit gesprek over die geschiedenis. Over haar eigen kennismaking met psychoanalyse tijdens haar universitaire studies in de jaren 70, over de allereerste psychoanalisten in Gent en over een van de allereerste professoren psychoanalyse aan de universiteit hier, Julien Kwakelbeen, die vervolgens ook haar eigen analyticus werd. En we hebben het natuurlijk ook over psychoanalyse zelf. Over waarom mensen aan een analyse beginnen en wat het eindpunt ervan kan zijn. En over wat dit soms een moeilijk, maar ook een heel mooi beroep kan maken. Er was een zeer klein technisch probleem met een van de micro's, die een beetje rammelde af en toe. Je hoort het eigenlijk nauwelijks als je zonder koptelefoon luistert, maar mocht iemand er toch last van hebben, mijn excuses. Hoe dan ook, veel luisterplezier. Dag Huget.
Dag Louis, is het toch?
Ja, dat is. Ja, we hebben elkaar nog nooit ontmoet.
Nee, zeker niet.
Ik was blij verrast dat je wou deelnemen aan de podcast ook, want ja, je kent mij natuurlijk niet.
Nee.
Maar het is fijn, want ik wil zoveel mogelijk analisten interviewen eigenlijk over hun vak, over wat dat hun daarin bezielt en zo.
Ja.
En ook, niet onbelangrijk, je bent eigenlijk de eerste vrouw die ik interview. Ja. En dat, ik vind dat wel belangrijk, want
ja.
Op de universiteit heb je eigenlijk heel veel studenten. En ik zou het eigenlijk echt jammer vinden dat er in mijn podcast niet genoeg vrouwen zitten. Maar om te beginnen dacht ik, het is misschien wel interessant om het eerst te hebben over u. En misschien zo wat inleidend over hoe lang dat je al analist bent.
Ah, ja.
Ja. En ook hoe dat je daar eigenlijk ooit aan begonnen bent. Dat lijkt mij ook heel boeiend. Ja.
Dat is een lange geschiedenis intussen. Want ik heb inderdaad al een 40-tal jaar analyse erop zitten. En ben toen gestopt, omdat mijn analyticus, Julien Kwakelbeen, dat mag geweten zijn, dat hoeft niet verborgen te worden, overleden is.
Ja.
Dus hij was al een tijd zeer ziek met de herseninfarcten die elkaar opvolgden.
Ja.
En is uiteindelijk dan zo ziek geworden dat hij niet meer kon werken. En enkele maanden nadien overleden. Dus ik heb eigenlijk nooit mijn analyse bij hem afgerond. Omdat ik plots ben gestopt op zekere morgen een bericht van zijn vrouw. Hij heeft weer een infarct gehad. Hij kan dus niet meer werken.
Ja, ja, ja.
Voor het moment dan toch niet doen. We wisten ook niet of dat voor altijd zou zijn.
Maar Julien Kwakelbeen is ook een belangrijk figuur, denk ik, voor de psychoanalyse in Gent geweest.
Ja.
Want we hebben in een van de vorige podcasts, Dries Roelands, heeft het erover gehad dat hij nog les heeft gehad ook, denk ik, van Julien Kwakelbeen.
Ja, ik ook, ja. Uiteraard.
Ah ja, voilà. Was Julien Kwakelbeen een van de eerste analisten in Gent?
Ja, niet de eerste. Ik moet al eens denken wie de eerste was, die heb ik nooit gekend. Dat was nog een voorganger van Jacques Schotten. En, maakt nu niet uit, het is al zo lang geleden. Julien Kwakelbeen was in analyse bij professor Jacques Schotten.
Ja.
Die les gaf, ik denk aan de Franse afdeling van de Universiteit Leuven. Toen ik Julien Kwakelbeen leerde kennen, dan was ik in tweede licentie.
Mm-hmm.
Tevoren was hij nog in Afrika als prof. En wij hadden hier dus les van een zekere professor Lubbers, die dan Rogeriaanse gaf, client-centered. Die is dan ook weggegaan. Maar toen Julien Kwakelbeen hier toe kwam, had hij al een jaar lesgegeven aan de bedrijfspsychologie, denk ik, voor ik er zelf les van kreeg. En ik kreeg hem dan pas in tweede licentie. En hij verdeelde ons allemaal in groepjes, van een stuk of 5 mensen, die een bepaald thema moesten bestuderen. Goed, wij hadden een groepje dat iemand werkte op Freud, ik werkte op Jung. Iemand anders werkte op Adler.
Mm-hmm.
Ik denk dat er nog iemand was waarvan ik het thema vergeten ben intussen. Hij legde dat uit hoe we zouden samenwerken en zei, ik denk dat je dat toch van een evenwichtig mens kunt verwachten. En toen heb ik plots een ingeving gehad van te zeggen, ik voel mij geen evenwichtig mens.
Ja.
Ah, zei hij, kom eens met mij praten. Dus wij maakten een afspraak, een paar weken of zo verder. En ik ben met hem gaan praten over de zaken, die ik hier nu niet ga
brengen,
maar die echt op mijn lever lagen, op dat moment,
ja.
Waar ik echt wel zwaar mee in de knoei zat.
Mm-hmm.
Dus ik kon het echt wel gebruiken dat er iemand bereid was te luisteren naar wat ik te vertellen had.
Ja. Was dat voor u toen een logische stap om dat te doen bij een professor psychoanalyse? Want je had ook kunnen gaan naar een professor, veronderstel ik, cognitieve psychologie misschien? Of?
Nee.
Nee?
Geen denken aan.
Ah, dat was niet uw...
Ik had mijn thesis toen gemaakt bij professor Verhofstadt.
Ja.
Die zal NLP meditaat zijn, denk ik. Hè.
En dat was een professor, wat gaf dat?
Die gaf ontwikkelingspsychologie, vooral adolescenten.
Ja, ja, ja.
Nu, ik had een en ander meegemaakt dat zeer onaangenaam was. Ik had daar kort bericht over gegeven. En die gebaarde van niets, dat maakte niets uit.
Mm.
Maar kwakkelbeens, hè. Kom een keer praten. Dus het was logisch dat ik bij hem ging praten en ook niet bij degene bij wie ik mijn thesis aan het maken was.
Ja, 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 tuurlijk. Ja, ja, het is, ja.
Want die gebaarde van niets, dat was gewoon een muur van stilte. Of, ja, die zeiden de gewone dingen, dagdagelijkse dingen.
Mm-hmm.
Maar dat was voor mij toch een openbaring. Iemand die zegt, en zonder enige verplichting, kom een keer praten. Dus goed, met alle plezier. En nadien hebben wij in de loop van dat jaar, denk ik nog een keer of 7 of zoiets, een uurtje gepraat.
Ja.
En dan was ik afgestudeerd tweede les. Ja, het was wel een dringende noodzaak dat ik spoedig begon te werken.
Mm-hmm.
En dat was toen al een miserie om als psycholoog werk te vinden.
Ah, toen was dat echt een
toen begon dat een miserie te zijn.
Oké. Okay.
Want 1 jaar tevoren waren de kaders vol.
Oké, okay. En wat zijn de kaders? Want...
Al de kaders, dus alle mogelijke plaatsen waar psychologen kunnen te werk gesteld worden.
En het was niet uw idee om direct een privépraktijk of zo?
Hoe moet je dat doen?
Ja, 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 ja.
Hoe moet je dat doen zonder enige eigen vorming? Ik had wel mijn studies gedaan, maar trouwens, dat was toen zeker niet gebruikelijk. Er waren toen, denk ik, een stuk of 4... mensen die psychoanalyse praktiseerden niet had.
Mm-hmm.
Nog niet zelfs. Buiten Schotten en Julien Kwakkelbeen denk ik niet dat er al waren. Goed, ja, dus op die manier had ik toch een zekere basis gekregen waarmee ik wel voortkom. Dus ik begon te zoeken naar werk. Ik vond ook werk dat eerste jaar.
Mm-hmm.
In Vrij en Vrolijk, ik weet niet of het u iets zegt.
Nee, nee.
Nee, dat is te lang geleden. Dat was een soort... instelling voor jongeren die voor het grootste deel door de jeugdrechter geplaatst waren en waar eigenlijk de maatschappij geen blijf mee wist.
Oké.
Goed, ja, dus daar 1 jaar gewerkt. Er waren dan zo verschrikkelijke, onaangename dingen. Zowel met de leerlingen als met de opvoeders.
Ze gingen slecht om met die...
Wel slecht om. Het feit dat er vaak meisjes gedwongen werden tot seksualiteit.
Oei,
gedwongen.
Ja. Ja, ja.
Misschien niet verkracht, maar dan toch met enig druk overhaald. Ja, ja. De opvoeders waren vaak mensen die geen enkele opleiding hadden.
Mm-hmm.
Behalve het feit dat ze, om opvoeders te zijn, moet je minimum 18 jaar zijn. Ja, dat hadden ze dus wel. Maar een echte opleiding als opvoeder hadden velen nauwelijks. Goed, ja. Ik weet nu niet of het zin heeft om daar lang te blijven bij aan. In ieder geval, na 1 jaar hebben wij een actie georganiseerd die ook op televisie gekomen is en die alles in belicht heeft met een dossier van wat daar allemaal gebeurde. En dat die instelling heeft voor een deel moeten sluiten. Voor een deel zijn daar mensen buiten gevlogen. Ik heb daar zelf ontslag gegeven op dat moment. De anderen kregen ontslag. Goed. Nadien ben ik dan in de revalidatie gaan werken. 1 jaar of 4, dat was oneindig veel beter.
En wanneer heb jij dan de stap gezet naar echt psychoanalist zijn?
Terwijl ik daar nog in die 4 jaar bezig was,
ja,
hoorde ik van een collega, vriend, ex-medestudent, dat Julien Kwakkelbeen in Gent lezingen ging geven. Op avonden. En ik zei, ja, ik wil daar wel naartoe gaan. Ik was altijd in Gent blijven wonen. Dus ik schreef mij in voor die lezingen en ging daar naartoe. En daar werd onder andere verteld over Lacan. Dat was het eerste dat ik van Lacan hoorde, want in ons programma vroeger was die niet inbegrepen. Dan goed, ja. Ik maakte dus terug contact met hem. We deden een soort groepstherapie van mensen die ook bij Philippe van Kouwenbergen, zegt dat iets?
En dat zegt nog iets, ja.
Ja, dus dat is een psychiater, die zal misschien ook al op emeritaat zijn of wat dan ook. Goed, ja. Dus een aantal van die zijn patiënten en van de patiënten van Julien Kwakkelbeen kwamen samen in een groep op zeker weekend. En wij vertelden dus allerlei zaken over ons leven. En op die manier heb ik ooit de stap gezet naar een eigen analyse. Van ik ga niet alleen die lezingen bijwonen, ik ga ook de stap zetten om zonder verdere verplichting een keer bij hem echt langs te gaan. Bij hem thuis dan, hè, voor analyse. Want vroeger de sessies waren dan op de vakgroep, op de dienst. En ik was dus nu wel bereid bij hem thuis te gaan. Goed, ja, op die manier kwam dat op gang. En vanaf de eerste keer was de klik gemaakt van, hij heeft mij vroeger goed opgevangen toen ik het zo moeilijk had. En dus ga ik uiteraard, zonder verder rondzoeken, zonder veel twijfel, bij hem mijn analyse doen. Dus goed, ik zet mijn analyse voort. Dat was toen ter tijd nog aan 1 keer per week. Ik wist toch niet of dat meer kon of gebruikelijk was. Ik had ook nog heel weinig over analyse gelezen. Buiten de traumdood toen eigenlijk bijna niks. Dus dat doe ik een tijd voort. En later dan merkte ik dat 1 keer per week toch wel weinig was. En heb ik dat op 2 keer gezet. En dan later op 3 keer gezet. Ik had dan intussen ook een relatie met iemand die zich voorbereidde om analyticus te worden. En ook werkzaam was op de vakgroep. Dus assistent van Julien Kwakkelbeen. Goed, ja, die zette mij aan om dat vol te houden en dat frequenter te doen. En dat werd dan op die manier 3 keren per week. En intussen rijpte ook het idee van, ik zou dat eigenlijk wel zelf willen doen. Want ik deed natuurlijk intussen de gewone psychotherapie. Ja, zeg ik client-centered, ik weet het niet, de gewone dagelijkse psychotherapie, zowel met kinderen als volwassenen, in een revalidatiecentrum.
Ja. Maar eens dat je in analyse waart bij Julien Kwakkelbeen,
ja,
grijpt je daar het idee om dat zelf te doen? Was er iets aan psychoanalyse dat u daarin aantrok of zo? Of,
ja, zijn manier van luisteren in ieder geval.
Ah, het is een manier van luisteren. Ja.
Zijn manier van luisteren, zijn manier van reageren. Het was vooral de ontmoeting met een analyticus, zoals je dat zou kunnen noemen.
Ja.
Een ontmoeting met het verlangen van de analyticus. Ik denk dat hij nog niet een heel grote praktijk had op het moment dat ik daartoe kwam met mijn vraag. Dat ik dan ook daarvoor gekozen heb, zonder twijfel. Ik heb dus niet een reeks andere analytici, ook niet zijn analyticus Schotten, geraadpleegd. Ik wist dat hij bij Schotten in analyse was of geweest was. Ik heb die man ooit eens op een congres horen spreken, maar voor de rest heb ik met Schotten niks te maken.
Het was een interessante tijd ook, denk ik, want ik heb van Pat Jacobs gehoord.
Ja.
Dus Pat Jacobs is ooit nog voorzitter geweest van het gezelschap van psychoanalyse ook. Hè. Die heeft me ooit eens gezegd dat het gans in het begin, dat er zodanig weinig analytici waren in Gent, dat heel veel analisten bij dezelfde analist gingen.
Ja.
Omdat het niet anders ging.
Ja.
Het was, ja.
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 Want dat was eigenlijk wel een beetje een probleem voor de erkenningen. Een tijd, maar daar zitten we weer al een aantal jaren later. Dus hij heeft het gezelschap gesticht. Dat moet het jaar 90 geweest zijn, denk ik.
Ja.
Julien Kwakkelbeen stichtte het gezelschap van psychoanalyse, psychotherapie. En wij gingen dan stilletjes aan proberen, degene die geïnteresseerd waren, zich als therapeut of analyticus, of eerst therapeut, en dan analyticus, te laten erkennen. Maar door wie kunt je laten erkennen? Er waren er in Gent, geloof ik, of bij het gezelschap, was er ook nog iemand uit, ik heb haar naam voor u al genoemd, Monique Liard, de enige Franstalige. We hadden dan, Paul Vragen was ook lid van het gezelschap. Liva van de Vijver, vorige vrouw van Julien Kwakkelbeen. Dus dan moest je eigenlijk een soort rondje maken om te laten horen waar je stond voor je erkenning.
Ah ja, een soort vertellen over uw eigen werk of zo?
Uw eigen analyse onder andere, uw eigen werk. Wat u aanmaande om therapeut of analist erkend te willen worden. Maar zij hadden dus hun analyse elders gedaan, bijvoorbeeld in Brussel. Maar eigenlijk stonden wij voor een stuk te dicht bij elkaar. Om eigenlijk voldoende afstand te hebben om te horen, is die ver genoeg gevorderd om analist te kunnen worden. Bijvoorbeeld de ex-vrouw van de analyticus. Is dat ideaal om daarbij te gaan? Om een rondje te maken voor erkenning?
Nee, dat is dat.
Er waren er geen anderen.
Dus je had eigenlijk met een paar kwesties die vandaag de dag niet spelen, gewoon omdat, een paar ethische kwesties bijna, die toen wel speelden, omdat er zo weinig analisten waren, dat het niet anders kon.
Hubert van Noorden was daar ook bij, vanaf het begin. Bij Hubert van Noorden deed ik mijn controle. Ik heb 9 jaar controleanalyse bij Hubert van Noorden gedaan.
Dat bestond toen, dat was iets, want ik weet niet wat dat vandaag echt zo bestaat, controleanalyse.
Men noemt het misschien anders.
Supervisie misschien, of het is niemand zelf.
Maar toen ter tijd noemde dat controleanalyse vanuit dus de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in Brussel.
Ja.
Die deden dus ook analyse bij een didacticus, moest je dat gaan.
En wat is een didacticus?
Een didacticus is iemand die dus analyse onderwijst, dus die analytisch vormt. Mm-hmm. Want in de Belgische school voor psychoanalyse was dat allemaal veel strenger dan dat dat bij ons is. Bijvoorbeeld, je moest uw analyse doen bij iemand die erkend was om analytici te mogen opleiden. En dat noemde dus een didacticus. Je moest controle doen bij iemand die, een oudere collega, die ook al veel jaren ervaring had, en ook erkend was om controle te kunnen doen. Die mensen waren met zo, dat was allemaal zo beperkt, zo klein, zo mekaar kennen, dat het eigenlijk te dicht was om zelf herkenningen te doen. Maar goed, ik deed mijn rondje, ik werd zonder problemen herkend. Ik wilde die richting gaan vanuit de ontmoeting met mijn analyticus, want eigenlijk is dat niet zo vanzelfsprekend dat je een analyticus ooit ontmoet.
In welke zin?
Ik denk dat veel mensen analyse doen zonder dat er een ontmoeting met een analyticus is.
En wat bedoelt je met die ontmoeting?
Wel, een confrontatie met het verlangen van die persoon naar u te luisteren.
Ah, zo.
Het verlangen van de analyticus. Dat je voelt aan het werk zijn tegenover u.
Wel, ik moet nu wel zeggen, in mijn eigen analyse hebben we het daar eigenlijk al over gehad zelfs.
Des te beter.
Dat is goed, hè?
Dus dat je niet zomaar bij gelijk wie die een analysepraktijk voert, uw analyse eigenlijk kunt doen.
Maar dat is ook heel interessant, want als mensen aan mij vragen, ik overweeg misschien een analyse, zeg ik eigenlijk altijd, je kunt zelfs bij een paar mensen een keer gaan spreken en een keer voelen van, bij wie voel ik het mij het beste?
Mm-hmm.
Omdat dat wel belangrijk is natuurlijk, dat je start bij iemand met wie dat je ergens iets voelt bewegen. Zo. Of wat je op me... Of dat je op je gemak voelt ook, maar...
Ja. Dat je de klik voelt van... Die wekt mijn overdracht op.
Ja.
Ik maak met die persoon een overdracht. Dat is de ander die ik als wetend kan herkennen. Daar kan ik mij aan toevertrouwen.
En misschien kort, de overdracht. Want ik denk dat veel luisteraars niet gaan weten. Kunnen schetsen wat de overdracht een beetje is?
Eigenlijk het toeschrijven van een weten aan die persoon.
Een weten.
Vooral... ik acht hem in staat te weten wat mij kan helpen om uit de problemen te geraken.
Ja.
Om mijn analyse dus te doen, mm-hmm. te voeren, te leiden. Leiden wel met korte ei.
Ja.
Zodat ik uit mijn problemen uitgeraak en mijn weg beter kan vinden in het leven. Ja. Ik zeg altijd aan de mensen die hier komen, de bedoeling van analyse is de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Want de meeste mensen komen niet van, ik ben curieus hoe dat werkt, ik wil dat wel eens proberen. Maar de meeste mensen die hier althans komen, hebben echt wel problemen. Er zijn dingen die echt vastgelopen zijn in hun leven. En waar ze een opvang voor zoeken.
Ja, en die moeten dan een bepaald vertrouwen hebben dat de persoon bij wie dat ze komen, dat die hen gaat kunnen helpen.
Ja. En dat is de overdracht.
Ja, en die overdracht is natuurlijk ook nodig... Omdat dat heel dat proces van analyse in gang zet, eigenlijk, denk ik. Hè? Want mensen beginnen dan te projecteren op u. Allee, ja, het is dat, hè? Ja.
Men projecteert hem weten. Men schrijft dus toe aan die persoon dat die kan weten wat u mankeert, wat uw problemen zijn en wat een weg kan zijn om eruit te geraken.
Ja.
Maar het is uw eigen toeschrijving die de overdracht vormt.
Ja. En het is eigenlijk door wat je dan begint te zeggen in vrije associatie, ga je eigenlijk zelf de oplossing naar boven brengen. Hè?
Ja.
Dus, dat is een beetje speciaal aan analyse, dat je schrijft dat weten toe aan de analist, maar eigenlijk weet de analist dat het antwoord bij u zal liggen. Hè? Ja.
Ja.
Dat is wel fascinerend. Hè?
Ja. Maar het is natuurlijk zijn verlangen als analyticus dat heel het proces op gang zet.
Ja.
Dus je kunt zeggen, in Lacan beschrijft dat ook, die twee staan tegenover elkaar. Enerzijds de overdracht van degene die het weten toeschrijft en de ander die het verlangen van de analyticus ontwikkeld heeft in de loop van zijn eigen analyse,
mm-hmm,
om te kunnen en te willen luisteren naar degene die verlangt te spreken om een analyse te doen.
Ja. En misschien om even terug te gaan naar die,
doe maar,
naar die geschiedenis, maar niet per se die geschiedenis, maar ik wil gewoon zeggen, is er veel veranderd ten opzichte van toen dat jij begon en nu?
Ja, wat veranderd is. Dus in het begin was dat heel kleinschalig in Gent. Er waren maar enkele mensen. Aangezien ik een van de eerste nieuwe erkenden was, ook Pat Jacobs was vrij snel van erkend worden. Nog een heel aantal anderen die nu ofwel er nog bij horen, ofwel niet meer. Wij waren in het begin met een groepje van 12, geloof ik. Sommigen zeiden nog de 12 apostelen. En wij kwamen om de week samen om een werk van Freud te lezen, namelijk massapsychologie.
Dat was een soort groot kartel eigenlijk.
Zo zou je het kunnen noemen.
Ja.
Dus een groepje van 12 geïnteresseerden, die kwamen toen samen op zijn vakgroep. Dat was toen nog op de coupure, in een privéhuis. En wij werkten onder elkaar. Dat werd ook een stuk vriendschap. Sommigen hadden ook relaties met die mensen, of daarbuiten. Dus dat werd een iets dat meer was dan gewoon collega's, laten we het zo zeggen. Op een zeker moment heeft Julien dan het gezelschap gesticht, maar dan waren we al in 90, dus ik sla 10 jaar over. Geleidelijk heeft dat zich verder ontwikkeld. Ja, de dienst is verhuisd van de coupure naar Dunantlaan. Er zijn nieuwe assistenten bijgekomen. Paul Verhagen begon zijn carrière te maken, begon op te klimmen. Enfin, maakt nu niet uit. Er waren daar een aantal assistenten die zijn dienst draaiend hielden. Ik had daar zeer graag assistent geworden op de dienst, maar er was geen plaats.
Mm-hmm. Had het toen al een praktijk?
Niet echt een analysepraktijk, maar ik deed praktijk in het centrum waar ik werkte.
Maar dus eigenlijk, als ik het dan zo hoor, zet jij niet... Want wat nu veel mensen doen, denk ik, is... Allee, niet veel... Maar sommige mensen die kennen alleszins, ze komen eigenlijk van de schoolbanken. Misschien hebben ze zelf al een stuk analyse doorlopen. En ze beginnen dan aanvankelijk echt al in het veld. Misschien dat vandaag ook al gemakkelijker is natuurlijk. Misschien zijn er meer plaatsen om te beginnen als psycholoog. En hebben al redelijk snel ook een privépraktijk. Allee, ik ken er zo'n paar toch. Maar bij u is dat eigenlijk meer gegroeid.
Dat is meer gegroeid. En dat was ook echt niet voor de hand liggend. En natuurlijk, veel plaatsen... Ik hoor nog regelmatig hier jonge collega's die jaren als opvoeder werken. Hè. Dus zoveel plaatsen als psycholoog zijn er nu ook niet.
Ik dacht dat het een knelpuntberoep was, maar ik zal me vergissen.
Het is een knelpunt in de zin voor degene die afstuderen en ermee hun diploma's.
Ja.
Dat is een knelpunt.
Ja.
Er zijn er zoveel afgestudeerden. En ik moet zeggen, ik heb af en toe wel afgestudeerden ontmoet dat gezegd, die verdienen hun diploma. Dat is echt niet goed.
Hmm. Nou, dat is nu nog een kwestie in het vorige gesprek met de Erwin Ligist. Ging het ook over de vraag, hè, wat is het belangrijkst, uw eigen analyse of dat diploma?
Ja. Lacan schrijft ergens, eigen analyse is het koninginnenstuk van uw vorming.
En je sluit u daarbij aan?
Ja.
Zonder
twijfel. Diploma... Ja, eigenlijk best wel natuurlijk. Maar om analyticus te worden, moet je niet per se psycholoog zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook in de moraalwetenschappen gevormd zijn. Je kunt eigenlijk ongeveer gelijk welke universitaire vorming. Maar natuurlijk, voor een ingenieur ligt dat misschien al moeilijker, omdat de afstand veel groter is.
Maar als een masterpsychologie niet per se de essentie is om een goede psychoanalist te zijn, wat leert iemand dan eigenlijk in de eigen analyse dat dan zo praktisch is in het beroep van analist?
Uw eigen miserie op een rijtje zetten. En in een van zijn artikels eindigt Lacan, wat is nu eigenlijk de bedoeling van een analyse, als je het nu zou zeggen, een zeker eindpunt. Wat willen we nu, als heel die lange weg op een rij zet, bereiken? Dan schreef hij ergens, kunnen omgaan met het tekort.
Ja, het tekort.
Het tekort. Wat het ook is, hoe je dat ook invult.
En het tekort, dat is eigenlijk iets dat elke mens in zich draagt.
Het leven zelf.
Ja.
Iedereen heeft tekorten. Het leven zelf is misschien één groot tekort, gezien het leven ooit eindigt. Tenminste, voor zover we dat een tekort kunnen noemen. Nee? Dus dat is zeker een van de belangrijke punten. Als je zou zeggen, wat wil ik nu bereiken met een zo langdurige opleiding, analyse, of erom niet echt als opleiding bedoeld te doen, kunnen omgaan met het tekort.
Mm-hmm. Op een andere manier in het leven staan.
Op een en waardoor, zou je kunnen zeggen, de kwaliteit van je leven verbetert. Dat je niet voortdurend moet zitten klagen, oh, en ons vader, en mijn broer, en ons moeder, en hadden zij dit, en hadden zij dat, en ik mocht niet, en ik kon niet, en ik kreeg geen kans, enzovoort. Dat al het oude neurotisch geklaag voor een heel stuk opgevangen is in, ja, goed, dat waren de tekorten die er in mijn levensloop gebeurd zijn, zich hebben voorgedaan.
Dat je daar op een bepaald punt een rust in hebt gevonden.
Ja, dat je daar inderdaad een zekere rust kunt mee leven van, je ontmoet mensen in, dat je zegt, amai, die heeft toch wel wat meer meegekregen. Van thuis of van erfelijkheid of wat dan ook. Maar dat je zegt, ja, dit is mijn levensloop, dit is mijn afkomst, dat maak ik ervan. Ik neem verantwoordelijkheid. En de tekorten, die probeer ik zo goed en zo kwaad als het kan te assumeren.
Ja. Ik had misschien nog één vraag, voordat ik overga naar een ander interessant onderwerp. Ik had nog één vraag over de geschiedenis. En dat is, vandaag de dag, je zei het daarnet eigenlijk al, psychoanalyse is niet de meest populaire of de meest gekende stroming.
Zeker niet.
Ja. Is dat veranderd door in de jaren? Was dat vroeger anders? Is dat een periode anders geweest?
Ik weet daar eigenlijk niet zoveel van. Hoe dat op wereldniveau, als je zou willen uitzetten. In onze huidige wereld heeft gedragstherapie zeker in aantal de overhand. Je moet er niet veel voor doen van de vorming.
Dat is voor u deels een verklaring? Of zo.
Dat is voor mij een verklaring. Er zijn heel wat, ja, ook allerlei andere therapieën nog. Maar analyse is toch wel degene die meestal de langste vorming vereist.
Omdat je een eigen analyse moet gedaan hebben.
Eigen analyse.
Dus dat is het grote verschil.
Er zijn therapeutische strekkingen die zeggen, je doet een stuk of 4 weekendgroepen. Oké, hè. Ik heb ooit iemand gekend die als groep pottenbakken deed. Goed, oké. Hij was daar goed in. Op zeker moment heeft hij geen zin meer in pottenbakken. Hij hangt een gordijn voor het raam van de vitrine van de potten. En vestigt zich als therapeut.
Dat komt er nog, ja.
Dat komt er nog.
Ja. Het is een rare situatie, hè. Het feit dat je moet nu een diploma halen om je psycholoog te noemen. En in die zin is dat een goede zaak, want op zijn minst heeft iemand dan toch al...
Of arts, hè?
Ja, of arts, is juist.
In de wet is ook arts voorzien. Dus een arts die zegt, ik wil analyticus worden.
Ja.
Als arts heeft hij toch ook een hele basis. Misschien niet altijd de juiste basis voor analyse. Maar als hij arts zijnde er een analyse bij doet, dan begint het er toch al mooi uit te zien.
Doe mij ook aan iets anders denken trouwens.
Zeg eens.
Iets dat mij bijvoorbeeld zelf nog een stuk tegenhoudt om analist eventueel te worden. Je komt natuurlijk veel lijden tegen. Hè?
Ja.
En ik kan me inbeelden dat er wel meer mensen zijn die daar toch wat tegenop zien of zo. Want hoe gaat dat zijn als ik dan de hele tijd met mensen praat, of naar mensen luister vooral, die het heel moeilijk hebben? Op welke manier haal je daar dan als analist toch voldoening uit?
Als je je goed invoelt, is dat best het beroep dat je ooit kunt dromen. Maar je moet wel de moeite doen van eerst voldoende eigen analyse, ook voldoende bijstuderen, blijven bijwerken, blijven bijscholen. Eigenlijk is de vorming nooit af. Je kunt altijd blijven doorgaan, blijven lezen, blijven congressen bijwonen, studiedagen bijwonen.
En waarom is het dan het beste beroep dat je ooit kunt doen?
Voor mij althans.
Ja, ja.
Waarschijnlijk niet voor de pasteibakker.
Nee, het is dat, ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ik een van de andere zaken die ik gedaan heb, dus bijvoorbeeld ook onderwijs, bijvoorbeeld PMS-adviseur, therapeut in het centrum. Ik kan me niet voorstellen dat je ooit zoveel bevrediging kunt halen uit een beroepsactiviteit dan wat je met die mensen die zich vertrouwen aan uw verlangen als analyticus, die overdracht maken en eigenlijk op uw appel doen om uw verlangen als analyticus in hun te investeren.
Ja.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat er iets prettiger is als beroep.
En dat is omdat dat zo zingevend is? Of...
Het is zingevend en voor die ander hopelijk en voor mezelf.
Ja. Wat ik ook zeker nog wou vragen was, wat is voor u de essentie van psychoanalyse? Misschien is het een heel moeilijke vraag. Hè?
Bedoel je als therapie, als kuur of als resultaat?
Beide, ja.
Wel, het eerste dat mij invalt van wat is werkzaam? U gehoord voelen, u beluisterd voelen. En want dat is ook wat ik zeg, een ontmoeting met een analyticus. Bij een persoon komen, in welke functie dan ook, waarbij je het gevoel hebt, die hoort mij, die is bereid naar mij te luisteren. Niet alleen de losse zinnen die ik zeg, maar wat daarachter zit, wat daar voor mij betekent. Dus zich beluisterd weten, is denk ik het belangrijkste als ervaring van een analysant die eventueel later analyticus kan worden. Het einddoel. Ja, er zijn ook al heel veel congressen over geweest. Wat wil men in feite bereiken? Ik vind altijd, grosso modo, de kwaliteit van uw leven verbeteren.
Mm-hmm.
Voor de meeste mensen is er nog wel iets te verbeteren. Want er zijn heel weinig analysanten die aankomen en zeggen, voilà, ik ben curieus wat een analyse is, maar mijn leven loopt op wieltjes. Het kan niet beter zijn als dat is.
Ja, ja, ja.
Wel, ik heb ooit iemand horen zeggen die erkenning vroeg. Maar je hoort dat toch niet veel, hè? Wel, dus met het tekort kunnen omgaan.
Ja.
Eventueel wat kan verbeterd worden door je eigen inspanningen. Daar de verantwoordelijkheid voor opnemen. Dat je die inspanningen doet om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Maar langs de andere kant dus ook dat je zegt, er zijn tekorten die niet te verhelpen zijn.
En dat je dat
aanvaardt. Dat je zegt, het is erfelijk, zit het zo en zo in elkaar, of in mijn familie zit het zo en zo in elkaar. Ik kan daar niets aan doen, dat is zo.
Ja. Iets wat mensen, als ze nog niet in analyse zijn geweest, soms echt kan doen afzien, veronderstel ik.
Ja.
Al de onmogelijkheden van het leven.
Ja, de onmogelijkheden, de beperkingen, of zaken die niet, bijvoorbeeld, iets wat mij telkens enorm treft als het zich voordoet en komt wel geregeld wel eens voor in de praktijk. Vrouwen die zeggen, mijn moeder houdt niet van mij. Ze heeft mij niet gewild, ze heeft mij niet gepland, ze heeft mij verwenst vanaf dat ik op komst was.
Dat is tof.
Dat vind ik vreselijk.
Ja.
En ik zie ook niet, ik kan dat niet wegtoveren. Zij weten dat. Je kunt dan nog de vraag stellen, is dat wel zo? Was dat wel zo? Ik herinner me ooit een telefoontje van een moeder die haar kind door de telefoon zo aan het verwensen was voor het eenvoudige feit dat ze bestond, dat ik vies was van mijn telefoon, van zoiets gehoord hebben. Een moeder die echt haar kind aan het doodwensen was.
Ja, ja, ja.
Daar ligt voor veel vrouwen de latere basis voor zelfmoord. Als je met concreet zelfmoord bij vrouwen in contact komt, stel je de vraag, hoe zit dat met de liefde van de moeder? Want je hebt moeders die daar harteloos in zijn, totaal harteloos.
Maar een analyse is dan een plek waar iemand daarover kan praten en zich gehoord kan voelen.
Zich gehoord voelen, het kan niet weggewerkt worden. Want je kunt niet zeggen van een of ander tekort dat je wel kunt oplossen, van ik zal dat lezen, ik zal dat leren, ik zal dat proberen. Als dat zo is en er is geen vergissing rond, en die moeder is echt zo dat ze haar kind haat omdat het bestaat, hoe kun je daarmee leren leven? Dat is op zich al een hele opgave. Probeer dat ergens een plaats te geven, probeer ergens bij anderen iets te vinden, maar weg gaat dat niet.
Ja. En dan heb je een soort aanvaarding nodig.
Wel, dat zou je dan kunnen zeggen, dat is een van die verschrikkelijke tekorten waar geen remedie voor is. Je kunt leren het een plaats geven. Maar daar is het niet weg mee. En het zal wellicht voor die personen nooit zijn zoals het is voor mensen. Een totaal ander voorbeeld van, ach, ze waren al 5 jaar aan het proberen. En toen was het raak, en wat waren ze blij dat ik er was.
Dat zijn de mooie verhalen.
Maar als je dat tegenover elkaar stelt,
ja.
Dat soort toestanden is afschuwelijk, maar je kunt proberen dat een plaats te geven. Je kunt proberen via liefde van anderen iets beter te krijgen, de kwaliteit te verbeteren. Maar je krijgt dat niet weg.
Mm-hmm. En dat heeft waarschijnlijk ook echt tijd nodig. Ja.
Ook tijd nodig, maar analyse heeft tijd, hoor. Mensen mogen lang analyses doen, hè.
Het is zelfs vaak lang dat mensen analyse zijn, denk ik.
Dat is te zien. Oh, ja. Er zijn mensen die komen dikwijls om iets toch meer concreet. Het een of het ander dat niet gaat. Zeg nu een fobie van het een of het ander. Liefdevrees of wat weet ik. Je kunt daar een tijdje voor analyse en op een duur gaat het dit of dat wel wat beter. Dan zegt men, het gaat wel wat beter, ik stop. Maar intussen zijn er ook wel mensen, zelfs buiten het vak, die ik ken iemand die 17 jaar heeft gedaan. En zij wou nogthans niet in het vak en heeft een totaal ander beroep.
Ja.
En is content met dat totaal ander beroep dat ook vastgelopen was. In een heel aantal moeilijkheden, maar zij heeft die moeilijkheden voor een groot stuk opgelost. Haar beroep terug hernomen en terug uitgeoefend. En 17 jaar.
Ik wil dan misschien ook nog vragen, het is misschien een laatste vraag, maar wel een interessante nog. Je bent nu 40 jaar aan het werk als analist.
Dat is iets overdreven.
Ah ja. Ik dacht dat je bijna zoiets zei, maar misschien...
Wel als therapeut, als je alles zou samen.
Ah ja, zo ja.
Maar ik doe nu ik bedoel, uitsluitend als analist thuis, hè?
Ja.
Dus denk ik in 90. Ik ben in 90 op vrije voeten gekomen.
Ja, ja, ja.
Ik heb het onderwijs toen vaarwel gezegd. Dus vanaf 90, dat is 32 jaar, zie.
Ja, mooi, ja. Heb je iets geleerd over dat vak in al die jaren? Doe je een soort ervaring op doorheen de tijd? Of net niet? Wat leert je door in de tijd in dat vak?
Je bent nooit echt op niveau. En dan citeer ik ergens Lacan, die dat hier of daar gezegd of geschreven heeft. On n'est jamais au niveau de sa position. Je bent nooit echt helemaal zoals het zou moeten.
Mm-hmm.
100%.
Ja.
Ook daar zit het tekort.
Ja, ja. In het beroep van analist zelf zit eigenlijk het tekort.
Je kunt het niet volmaakt doen.
Ja, ja, ja. Ja, ik vraag het ook omdat ik denk dat als iemand begint als analist, dat toch ergens intimiderend zal zijn. Je krijgt voor het eerst een patiënt op de sofa, misschien ziet hij wel heel zwaar af.
Ja.
En je zit daar dan. Dat is toch een uitdaging om daaraan te beginnen, denk ik.
Ja. Maar natuurlijk, ik had wel de ervaring van reeds 4 jaar revalidatietherapeut geweest te zijn. Nu, ik moet zeggen, dat waren meestal voor een groot deel kinderen. Nadien heb ik niet meer met kinderen gewerkt in privé. Maar natuurlijk, eigenlijk kun je van de meeste mensen echt wel leren.
De mensen die bij u komen spreken, eigenlijk.
Ja, kun je van vrijwel allen kun je wel leren.
Ja. Over het leven dan eigenlijk, wil je zeggen? Of?
Over het leven, over hun leven, over uw eigen leven ook. Over de weerkaatsing, de uitwisseling. Wat zij zeggen, hoe zij iets beleven, hoe zij iets een plaats geven. Soms ook de vreselijke dingen, hè, van ja, de zelfmoordpogingen, die niet gelukt zijn. De angst dat je dan zelf ook voelt, wat moet ik doen om dat zich niet zou herhalen?
Mm-hmm.
Want het kan altijd.
Ja, ja.
Dus dat zijn zaken dat je eigenlijk continu in een leerproces bent. Die vorming is nooit volmaakt, het gaat voort. En dat is misschien juist het boeiende en het nooit af, het nooit perfecte. Je kunt altijd nog wel iets meer leren, je kunt altijd nog meer ervaring. En eigenlijk zijn de meeste ontmoetingen van uur tot uur de moeite waard.
Dat klinkt inderdaad, als je het zo beschrijft, is dat inderdaad een mooi beroep. Als je elke uur nieuwe ontmoetingen hebt, dan...
Natuurlijk. Ja. Het zijn niet elk uur grootse ontdekkingen.
Mm-hmm.
Maar het kan toch wel zeer boeiend zijn. Een goede werkdag hebben van flink wat uur. Nu werk ik meestal de laatste tijd wel minder, maar vroeger was dat toch rap 10 tot 15 uur per dag.
Nee.
En dat is echt wel... leuk is een raar woord daarvoor, hé, maar boeiend.
Mm-hmm.
Het neemt u mee op een reis. Ja. Eigenlijk zou je analyse kunnen noemen als een reis. Ik heb dat al waarschijnlijk een aantal keren gezegd of geschreven.
Ja.
Geschreven zeker. Analyse is eigenlijk de meest intieme persoonlijke reis. En je hebt een reisgids, hè. Dat is aan hun analyticus.
Dat is wel een zeer schone omschrijving. Ja. De manier waarop je daarover spreekt... geeft inderdaad een idee van... want je ziet inderdaad continu andere mensen spreken.
Ja.
Je hoort hoe zij zijn, wat ze meemaken.
Ja.
Ik kan me wel inbeelden dat zeer fascinerend is.
Dat is het.
Ja. Ja.
Maar het zijn natuurlijk... laten we zeggen, in het beste geval zijn het niet zeer veel mensen. Hey, een psychiater die bijvoorbeeld per 20 minuten werkt en om de... 3 maanden zijn patiënten een keer terugziet, dan zijn een heel grote rij patiënten. Maar in analyse, stel nu dat je het wat ideaal kader van 2-3 keer per week, of misschien nog meer zelfs,
mm-hmm.
Freud werkte 6 keer per week met dezelfde mensen,
ja.
Dat is heel anders. Dat zijn maar een beperkt aantal mensen. En als je nu Freud neemt, hij werkte een uur of 10 per dag, denk ik, of 12 uur misschien wel, laten we dan zeggen dat hij met 12 mensen tegelijk werkte. En dat dan 6 keer per week. Ja, dat is zeer intensief. Het gaat rapper vooruit. Het is misschien toch wel dankbaarder in zekere zin. Ik denk dat nu niet veel meer voorkomt. Dat je met 12 mensen als totaalpraktijk gaan 6 keer per week.
Ja, mooi. Dat zal niet veel gebeuren. Ja.
Wel, ja, iemand die het kan bekostigen of iemand die het kan doen... Maar dat zal toch wel minder zijn. Maar het is een groot verschil, denk ik. Als je iemand in dossier moet napluizen, wat heeft hij 3 maanden geleden gezegd? Wat was dat daar ook weer al? Dan iemand die je gisteren hebt horen spreken over zijn droom. En die misschien deze nacht gedroomd heeft op de sessie van gisteren. Dus dat heeft toch wel een comfort, zou ik zeggen, als je met weinig mensen zeer intensief kunt werken.
Ja, je kunt dan echt doorwerken en ze echt op een diepe manier leren kennen ook. Ja. Ja. Wel, op deze schone noot, op deze mooie noot, zou ik eventueel afronden.
Ja.
Maar ik wil je wel echt bedanken, want ik vond het zeer interessant.
Ik ook, ik heb het graag gedaan.
Volgende week spreek ik met Eep Geldof over het werk van Jacques Lacan. Graag tot dan.